Hallo, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering. Next Level met Greta podcast, waarin ik in gesprek ga met een expert. En ik heb hier een hele mooie, wijze expert op de bank zitten, die wil ons wat meer gaat vertellen over belichaming, over dissociëren. Dus dat is het tegenovergestelde van belichaming, niet in je lichaam aanwezig zijn. Natuurlijke schoonheid, dus de vrouwelijke schoonheid, omarmen in jezelf in plaats van het schoonheidsideaal wat bijna dagelijks, continu op ons wordt afgebombardeerd. En we gaan ook gewoon dit gesprek heel open aan. Ja. En kijken wat daarin gedeeld wil worden. Zodat jullie daar weer nieuwe inzichten uit kunnen halen. Maar natuurlijk eerst de vraag. Wie zit hier op de bank? Wie ben je? Kun je eens vertellen?
Hier? Ja. Nou, wie hier zit is Danique de Roo. Ik ben 41 jaar. Ik word dit komende jaar 42 jaar.
Ja.
Ik ben ook een moeder van een tweeling. En in het dagelijks leven werk ik als sacred bodyworker, noem ik het even.
Wat houdt dat in?
Het heilig lichaamswerk noem ik het eigenlijk. Het heeft te maken met belichaming. En het woord heilig koppel ik eraan, omdat voor mij het lichaam een heilige tempel is. En dat daar gewoon heel zuinig en voorzichtig mee omgegaan moet worden.
Mm-hmm.
En daarom noem ik het sacred bodywork. En daarnaast coach ik mensen ook met een stukje belichaming. En verder ben ik een vriendin van iemand. Dus ik heb ook een hele fijne man. En sinds kort woon ik weer in Eindhoven. En,
Ja, als je zo eens terugkijkt. Hè? Want we soort van de kern van ons gesprek gaat belichaming zijn. En daar zitten natuurlijk heel veel invalshoeken in. Maar wat was voor jou, wat heeft jou op het punt gebracht dat je besefte van, hey, belichaming, dat is iets, daar moet ik iets mee of dat is nodig voor mij. Hoe is dat voor jou begonnen?
Nou, dat was eigenlijk op het moment dat ik kon dat pas weten. Dat klinkt wel gek misschien, maar jij snapt wat ik bedoel. Op het moment dat ik in mijn lijf zat,
ja,
toen wist ik pas wat belichaming was.
Ja.
Daarvoor, die hele weg daarvoor, dacht ik dat ik in mijn lijf zat, maar ik zat er niet in.
Ja.
Pas toen ik de weg ging bewandelen van weer verbinding maken met mijn lichaam door middel van lichaamswerk, ademwerk, want dat is voor mij het belangrijkste geweest om echt dat soort werk te doen.
Mm-hmm.
Toen ging ik voelen van, hey, nu zit ik pas echt in mijn lijf.
Ja.
Nu kan ik pas echt voelen. En voelen noem ik echt dan wel het diepere voelen. Dus echt het hele diepe voelen. En voor mij gaat het echt gewoon tot je tenen, eigenlijk gewoon richting je perineum. En daar voel je op een gegeven moment van je emoties, maar echt die rauwe emoties die we vaak voorbij gaan, waar we vaak bang voor zijn. Hè?
Mm-hmm.
En dat is ook de reden waarom heel veel mensen tijdens trauma-ervaring of vervelende ervaring in kindertijd of misschien al als je baby bent, eruit schieten.
Yeah.
En dan is dat op een gegeven moment een normaal mechanisme geworden.
Ja, om niet in je lichaam aanwezig te zijn.
Precies, maar
ja,
je bent je niet meer bewust van dat normale mechanisme, want dat is er gewoon.
Ja.
Snap je? Dus je weet niet meer van of je het wel of niet hebt. Het zit er altijd
al. Dus ook je fight, flight,
freeze.
Ja,
precies. Die is eigenlijk geactiveerd vaak bij heel dat soort mensen, vaak op jonge leeftijd al.
Ja, soms traumatische ervaringen.
Ja, soms al bij de bevalling. Als die moeder, je moeder een traumatische bevalling heeft gehad, dan ben je als kind, dan is die situatie al niet veilig geweest.
Nee.
Dus je allereerste imprint als baby is dan fight, flight, freeze.
Ja.
En eruit.
Ja.
En dat is een mechanisme die je heel je leven meeneemt. Dus je bent helemaal niet bewust dat je dat mechanisme überhaupt hebt.
Ja.
En dan kom je pas achter als jij in je lijf komt dat je dat had.
Dat je inderdaad niet aanwezig was in je lichaam.
Ja, ik wist hem niet dat ik dat mechanisme had. Pas toen ik ouder werd en in mijn lijf kwam langzaamaan door het werk wat ik doe, maar ook het voorwerk wat ik hiervoor heb gedaan, het innerlijk werk. Toen ik in mijn lijf kwam, steeds beetje bij beetje, want dat is echt een proces, hè? Dat gaat heel langzaam, mm-hmm, want je komt heel veel tegen. Je komt die traumastukken van vroeger, toen je eruit bent geschoten en mm-hmm, die niet gevoeld hebt,
ja,
die ga je weer voelen.
Dus eigenlijk ook simpel gezegd is het een mechanisme om niet je pijn te voelen, om niet echt in het rauwe te zitten van je eigen lijf.
En het is een heel mooi gegeven, hè? Want ik zeg altijd mensen die dan bij mij op de bank liggen of op de grond liggen, die zeggen, oh, wat vervelend dat ik dat heb.
Ja.
Die vinden dat niet fijn, die verafschuwen het bijna. En dan zeg ik, nee, je mag blij zijn dat het mechanisme bestaat. Want ieder mens heeft dat mechanisme. En dus, hè, wie dat bedacht heeft, ik noem maar even God, het grote geheel. Er is iemand, hè, of iets heeft bedacht dat wij dat mechanisme hebben. En dat is puur om onze ziel te beschermen. Dus de ziel is puur en zuiver.
Mm-hmm.
En op het moment als iets heel heftigs gebeurt, dan koppelt die ziel los van het lichaam.
Ja.
En dan wordt je ziel beschermd, Maar je lichaam ervaart het wel.
Ja, je lichaam vangt het. En slaat het ook op.
Die vangt het letterlijk op. Eigenlijk, ik noem het maar de klappen. Die vangt de klappen op.
Ja.
En dan merk je ook vaak met vrouwen die bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn... of bijvoorbeeld echt mishandeld zijn, fysieke... die ik ook best wel veel in de praktijk heb... die herinneren zich niks meer van het moment van misbruik. En dan zeg ik, dat komt, je bent eruit geschoten.
Ja.
Dus jouw lijf heeft die ervaring wel gevoeld en waargenomen... maar jouw bewustzijn was er niet meer.
Ja.
En dan ga je terug en dan heb je het eigenlijk als het ware voor jouw gevoel niet ervaren. Ja. Maar het lijf heeft het ervaren. Dus alles zit in je lichaam, in je cellen opgeslagen.
Dus eigenlijk redenen waardoor mensen niet in hun lichaam zijn, zijn traumatische ervaringen. Zijn er ook andere dingen die trigger kunnen zijn om niet in je lichaam te willen zijn?
Alles kan een trigger zijn.
Ja.
En, dus, en daarom zeg ik altijd, je kunt appels niet met peren vergelijken. Hè? Ieder mens is anders. Iedereen heeft een andere vorm van sensitiviteit. Bijvoorbeeld iemand kan al zwaar getraumatiseerd raken als een hond overlijdt.
Mm-hmm.
En dan kan iemand al uitgaan, omdat hij dat verdriet kan zo rauw zijn... dat hij daar niet mee kan dealen.
Ja.
Dus dan gaan mensen soms er ook al uit.
Het zijn dus wel vaak de pijn, de ervaringen die je niet aan wil gaan.
Precies, ervaringen die zo pijnlijk zijn en zo, ik noem maar even rauw, zeg maar. En die op dat moment eigenlijk bijna alsof je het wil parkeren.
Ja.
Ken je dat even? Van, ja, dan parkeer ik even.
Ja, ja onderdrukken van je gevoel.
Je onderdrukt
van
het, maar
je
doet niet onderdrukken. Want onderdrukken bestaat niet. Je kunt niet dit doen. Nee, je gaat er gewoon uit.
Ja.
En je voelt niet.
Ja.
En dan komt een moment dat je gaat voelen. Maar dat is een keuze.
Ja.
En je kunt je heel je leven kiezen van, ik wil niet voelen.
Ja.
Er zijn mensen waarschijnlijk die op hun sterfbed liggen... en die bepaalde dingen nooit zijn aangegaan.
Mm-hmm.
En die sterven met dissociatie.
Ja.
Die hebben nooit gevoeld hun hele leven niet hoe het is om in hun lijf aanwezig te zijn. Mm. Dat ze te bang zijn om te verbinden met die pijn die ze ooit niet gevoeld hebben.
En wat is voor jou persoonlijk dan echt een keerpunt geweest waarin je besefte van, hey, dit is iets waar ik aan moet werken, want ik ben blijkbaar niet in mijn lijf. Is er een bepaalde gebeurtenis die...
Wanneer bij mij zeg maar die shift gekomen is.
Ja, maar ook zeg maar de gebeurtenis. Want we hebben het over inderdaad pijnlijke ervaringen, trauma. Mm-hmm. Waardoor je gaat dissociëren. En jij hebt op een bepaald punt in je leven ontdekt dat je gedissocieerd was.
Ja.
Kon je daarin ook duidelijk terug herleiden waardoor dat kwam?
Waarom ik gedissocieerd ben, vroeger zeg maar.
Ja, welke trauma's daarin het meest actief waren voor jou die je dan aan mocht kijken?
Meerdere trauma's. Dus bij mij is zeg maar begonnen met de bevalling van mijn moeder. Mm. Mijn moeder heeft echt een extreme bevalling gehad die 3 dagen heeft geduurd. Mm. Dus 3 dagen lang weeën en mijn moeder zat alleen maar in angst.
Mm-hmm.
En zij vertelde me later, dus dat heb ik allemaal nu later gehoord... omdat ik begin met haar in gesprek ben gegaan van... hé, is er iets gebeurd vroeger of zo, weet je wel... van ze had zoveel angst, ze wilde dood.
Ja.
Dus zij riep op haar kraambed, het bed waarin ze lag te bevallen... ik wil dood, mm-hmm. Dit hoeft voor mij niet meer, weet je wel. Mm-hmm. Dus die uitspraak, je weet zelf ook woorden, de resonantie, dat doet iets.
Mm-hmm.
Dus ik heb als kind gewoon haar angst opgevangen, zeg maar. Toen ik nog in de baarmoeder zat, maar ze was wel bezig met de bevalling.
Ja.
Dus het woord dood kwam bij mij al bam, meteen bij de geboorte in mijn systeem. En als je dan kijkt naar het stukje van leven en dood. Dus ik word geboren, dus dat is leven. Maar de dood kwam.
Mm-hmm.
Dus leven en dood is bij mij heel erg gekoppeld. Van ik mag niet leven, want weet je, bijna alsof ik dan dood zou gaan.
Ja, ja,
zo van als ik voluit ga leven, dan kwam heel het stukje dood naar voren.
Mm-hmm.
Dus dat was al een soort imprint waar het mee begon, zeg maar. Waar ik ook uiteindelijk eruit ben gegaan. En daarna heb ik seksueel misbruik meegemaakt. Met een man, zeg maar, mijn muziekleraar. Dat heeft... bijna pakkenweg 2 jaar geduurd, wekelijks. Mm-hmm. En dat is een heel heftig trauma geweest. En later heb ik dan het stuk met mijn kinderen meegemaakt. Het verlies van mijn kinderen.
Ja.
En dat is weer een moment geweest waarin ik dat ontkoppelen heel erg ervaarde. Omdat ik het gewoon... Het was zoveel emotie dat ik het niet meer kon handelen. Van alles bij elkaar. En wat gebeurt er als je dan weer iets meemaakt? Want toen was ik natuurlijk oud toen mijn kinderen verloor, zeg maar... is dat dan alles weer geactiveerd tot wat er daarvoor gebeurde. Dus die bevalling met mijn moeder werd weer naar voren gehaald. Misbruik kwam weer naar voren. En toen werd het zoveel, zeg maar.
Ja, dan is die intensiteit gewoon...
zo heftig.
Ja, dat kun je allemaal niet in het moment verwerken. En daardoor ga je inderdaad dissociëren. En het gevolg van dissociatie is dat je emotioneel vastzet. Hè? Dus op het moment dat je dan bijvoorbeeld de keuze maakt... wat jij ook hebt gedaan om weer in je... om weer te willen belichamen, om weer jezelf te willen voelen echt in je lijf... dan ga je dus eerst de pijn voelen.
Ja.
Want je hebt je eigenlijk, zou je het kunnen zien... Een vorm van dissociëren is verdoven. En je kunt verdoven door er gewoon helemaal bijvoorbeeld in droomwerelden te zijn. Of door drugs te gebruiken. Of misschien, en er zijn eigenlijk zoveel manieren om jezelf te verdoven. Om maar niet te hoeven voelen wat er in je lijf aanwezig is. Maar op het moment dat je dus ervoor kiest om dat niet meer te doen. Dan ga je de pijn voelen.
Ja.
Je moet eerst door die pijn heen om het los te laten komen.
Ja, om het uiteindelijk inderdaad te transformeren. Of laten we zeggen, het is doorvoelen en dan integreren.
Ja, dus de acceptatie zorgt dat je het los kan laten. En ook in je emotioneel lichaam, wat daarin ligt opgeslagen, lost zich dan ook op. Wat gebeurt er dan in je lijf op het moment dat je in dat proces van belichaming zit? Hoe voelt dat?
Voor mij voelt het echt als ik terugga naar die momenten dat ik daar naartoe bewogen, naar dat doorvoelen hè, van de pijn, zeg maar, is dat je gaat verbinden met die rauwe emoties. Maar wat ik wel heb gemerkt en heb geleerd zelf gedurende de reis die ik heb gemaakt, is je hoeft niet de volledige rauwheid te voelen. Dat is ook een keuze, zeg maar. Je kunt zeg maar het voelen en een soort van waarnemen. En je hoeft die beelden niet continu terug te halen.
Nee, dus, de herinneringen van het verleden.
Precies, ja. Dus je gaat het voelen. En de kunst is dat je gewoon aanwezig bent zonder beeld, zonder oordeel, zonder mening naar jezelf.
Ja.
Maar puur gaat voelen.
Ja,
echt
dus
voelen.
Dus stel je hebt bijvoorbeeld hartepijn of zo en je voelt rauw in je hart.
Dan
dat je met je volledige aandacht en bewustzijn naar je hart toe gaat.
Ja.
En dat je niet vanuit je hoofd gaat beredeneren van waarom is dit er? En wat,
precies,
en dan een verhaal van het verleden erbij halen. En dan eigenlijk weer je aandacht naar je hoofd toe brengen.
Ja.
Dat doe je dus niet. Maar wat jij eigenlijk aangeeft,
daar
je blijft bij de sensatie die je ervaart op die plek waar je de pijn voelt.
Ja.
Of waar je iets voelt. Het kan ook een andere emotie zijn natuurlijk.
Het kan van alles zijn.
Het kan van alles zijn. Maar daar blijf je gewoon zonder verhaal. En liefst ook zonder oordeel helemaal
gewoon
bij.
Heel liefdevol aanwezig zijn bij jezelf. Dus dat vergt ook dat je jezelf een soort van bedding kan geven en koesteringen.
Ja.
Dus, en wat je vaak ziet met mensen die nog best wel veel trauma hebben, die kunnen zichzelf dat nog niet geven. En dat is wat ik dus in mijn werk doe.
Ja.
Ik ben daar een soort van bedding. Dus ik bied draagkracht, zeg maar. Ik bied een veilige space. En ik ben aanwezig bij die mensen. Maar ze doen het zelf.
Ja.
Want ik ben enkel alleen aanwezig. En ik ben een tool. Het werk door me heen. Maar de mensen zijn het zelf aan het verwerken.
Ja.
En ik breng ze op het moment als ze dus... Want er zijn dus mensen tijdens sessie wat jij ook zegt van... Oh, ik heb hier pijn.
Mm-hmm.
En dan gaan ze inderdaad heel snel naar hun hoofd. En dan gaan ze naar inderdaad herinneringen van dit leven. Maar sommige mensen ook naar herinneringen van... Ja, volgens mij is het de vorig leven, weet je wel.
Ja,
die heb
je
dan ook.
Ja.
En die willen dan meteen alles soort van... Grabben,
labelen. En soms ook gewoon het rationele van... oh, ik heb hier pijn, hoe moet ik dit gaan oplossen? Met wie moet ik gaan praten? En dan weer heel erg in de woorden willen zijn... in plaats van echt de pure sensatie ervan omarmen... in het moment zoals het zich aandient. En daar ook niet continu naar op zoek te blijven gaan. Want ik op mijn eigen persoonlijke pad kom ik best... regelmatig mensen tegen die daar dan weer in doordraaien. Hè? Zo van, waar is er nog iets niet goed in mij... wat ik nu moet gaan fixen? En dan dat is eigenlijk ook weer een mechanisme... om gewoon niet te zijn met wat er is. Want ik geloof heilig dat als er iets aan jou gefixt zou moeten worden... dat het zich natuurlijk aan gaat dienen. Dus dat er bijvoorbeeld in één keer een dag is waarin je... Diep verdriet in jezelf omhoog voelt komen... zonder dat je misschien precies weet waar dat vandaan komt... maar dat je wel weet van... hey, dit is wat ik nu ervaar. Ik voel me zo verdrietig en ik weet niet waarom... maar ik ga er gewoon mee zijn. En ik ga nu, omdat ik die verdriet voel, daar ruimte aan geven. En voor mij persoonlijk is het dan ga ik gewoon op bed liggen of zo. En dan ga ik gewoon het verdriet omarmen. En soms wordt dat dan echt een heftige huilbui. En soms is het ook heel snel weer weg. En dan voel ik van, ik voel eigenlijk dat het al door me heen is gestroomd. En ik denk dat dat het meest krachtigste is... dan bijvoorbeeld bedenken van, ik ben toen iemand verloren... dus er zal misschien nog ergens verdriet in mezelf aanwezig zijn... dus ga nou zoeken naar verdriet.
Ja.
En je dient zich aan wanneer het losgelaten wil worden. En volgens mij is het echt de kunst als we het dan over belichaming... en steeds meer in je lijf komen hebben... om dan in dat moment, wanneer het zich aandient, aanwezig te kunnen zijn.
Ja.
En dat is lastig soms als je al zo gedissocieerd bent om dat dan te kunnen zien. En dan is het inderdaad heel mooi dat er mensen zoals jij zijn die echt dat aangaan. Die echt die armoring daar ook op toepassen. Want dat is ook wat je doet, toch? Dus lichaamswerk, maar ook echt door bepaalde massagetechnieken toe te passen.
Door beschermingsmechanismen heen.
Ja, kan je mensen ook bewust maken van, hey, waar ben je niet volledig aanwezig in je lichaam en wat leeft daar of zo?
Ja.
Mooi. Als ik daarin de koppeling maak, hè, want jij, ja, op het moment dat, voor ook mensen die niet aan het luisteren zijn, ergens zitten we allemaal in een soort van belichamingsproces, geloof ik. Want het is ook een omarmingsproces van je potentieel en steeds meer worden wie je werkelijk bent en steeds meer dat tot uiting kunnen brengen ook. Dat daarin ook het beeld wat we op ons projecteren een afleiding kan zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe jij vindt dat jij eruit zou moeten zien, kan ook een manier zijn om je bezig te houden met het uiterlijk, dus alles buiten jezelf of je eigen uiterlijk, in plaats van met wat er werkelijk in jezelf gaande is. En dat vind ik ook zo mooi aan jouw verhaal. Want je hebt een interview gehad in een bepaald blad. Hoe heet dat ook alweer? Paranormal?
Paraview.
Paraview. Er staat een heel uitgebreid artikel over jou. En echt super mooi ook om te zien door welke levensthema's jij heen bent bewogen. Maar wat ik nu vooral mooi vind in wat je naar buiten brengt op jouw social media kanalen is, door jouw belichamingsproces dat jij bent gaan voelen, Dat jij hebt borstimplantaten.
Ja.
En dat je daardoor bent gaan voelen dat die eigenlijk in een bepaalde fase in je leven zijn gekomen, waarin je nog gedissocieerder was. En dat je nu eigenlijk door dat in je lijf komen voelt dat ze niet meer bij je horen. Dat het tijd is om het los te laten. En tegelijkertijd ben je er ook achter gekomen. Daar wil ik nu eventjes wat meer over hebben. Dat de implantaten zelf een oorzaak zijn geweest van heel veel klachten die je in jezelf hebt ervaren. Dus als je het dan zeg maar hebt over belichaming en doordat je die klachten wilde gaan voelen, ben je er ook achter gekomen van, hé, maar er klopt iets niet in mijn lijf.
Ja.
Anders was je daar misschien nooit achter gekomen als je altijd een soort van vanuit je hoofd zou blijven leven. Hè? Ja, dan voel je niet wat er nou precies allemaal aan ziektepatronen in je lichaam aanwezig zijn. Dus zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Nou, wat ik op een gegeven moment voelde is, hoe meer ik zelf in mijn eigen journey, zeg maar, mijn transformatieprocessen, je gaat steeds meer in je lijf komen. Maar je krijgt ook steeds meer connectie met je hart. Dus dat ken je wel, hè? Je hart gaat steeds meer open. Je bent steeds meer vanuit je hart in het leven. En het gekke van alles is, die borsten zitten natuurlijk, mijn implantaten, waar ik destijds voor gekozen heb.
Zitten ter hoogte van je hart.
Die zitten eigenlijk bijna gewoon over mijn hartchakra heen.
Ja.
En wat ik ervaarde met meditaties of ook gewoon mijn eigen lichaamswerk, wat ik ontving van andere therapeuten, collega's, zeg maar. En alles wat ik deed, zeg maar, wat te maken had met het verhogen van mijn vibratie, gewoon, hè, het transformeren, het bewustzijn groter maken van mezelf, voelde ik altijd iets bij mijn hart.
Ja.
En ik heb heel lang bepaalde klachten gehad van druk op mijn borstkast.
Mm-hmm.
En maar echt lang, echt al jaren, dat ik dacht, ja, wat is dat? Je deelt het, dit is druk. En ook steken bij mijn hart. En de hele tijd dat hart en ook soms van die kleine naaldenprikjes.
Mm.
En dat was bijna alsof iets wilde naar buiten. En ik dacht iedere keer, wat is dat, weet je? Wat is
het hart wil open.
Het hart, ja, precies, mijn hart wil open. Maar alsof er iets voor zat.
Ja.
Hoe ik mijn best ook deed, weet je wel. Dat iedere keer voelde ik een soort van blokkade. En op een gegeven moment, ik had natuurlijk, dat weet je ook al heel lang, fysieke klachten.
Mm-hmm.
En die fysieke klachten, die werden altijd maar door de arts, de reguliere arts, een beetje afgewimpeld. En ook door de kliniek waar ik destijds de borst heb laten implanteren, die hebben me toen eigenlijk ook een beetje weggestuurd. Van ja, nee, dat kan niet, weet je wel.
Ja,
en langzaamaan,
je werd daarin niet erkend.
Ik werd gewoon niet erkend. En dat was ook heel verdrietig, want ik bleef die klachten houden. En die werden ook erger.
Mm-hmm.
En ik had zoiets van, ja, wat moet ik, weet je? En hoe meer ik dus in mijn lijf kwam, hè, dat proces van in mijn lijf komen, hoe meer ik voelde van, er klopt iets niet.
Nee.
Er klopt iets niet. Want hoe meer je dus ook in je lijf zit, hoe meer je jouw waarheid ook kan voelen. En gewoon heel duidelijk voelt, mijn lijf, die weet het.
Mm-hmm.
Weet je wel, the body knows. Dat zeg ik altijd tegen mijn klanten, the body knows.
Ja.
Jouw lichaam geeft jou aan wat het nodig heeft, maar die spreekt een taal. Die kun je alleen maar horen als je stil bent.
Ja, en dan mag je dan ook echt op gaan vertrouwen.
Precies, en dat was ook iets van dat vertrouwensstukje, weet je. Want dat is ook een fase in het embodimentproces. Dat je hier mag gaan vertrouwen op de taal die je lichaam spreekt. Van, ja. En daar niet alleen vertrouwen, maar ook reageren.
Mm-hmm.
Want je kunt luisteren, niks doen, maar ook reageren wat je lichaam zegt. Van bijvoorbeeld, ik heb verzachting nodig of ik wil vandaag in bed liggen. Dat het lichaam dat zegt en dat je dat ook doet.
Dat je, dat je die verzachting naar jezelf brengt.
Ja, dat je het ook gaat doen. En op een gegeven moment had ik echt zo heel duidelijk, mijn lijf zei gewoon van, er klopt iets niet, Danique. Er klopt iets niet in je lijf.
Mm-hmm.
Nou, en toen ben ik uiteindelijk een beetje zo her en der kwamen er wat mensen op mijn pad. Ik had een therapeut in Amsterdam die wat bodywork deed. Die zei op een gegeven moment, je lymfeklieren, die zijn een beetje opgezet. En Mike, die dan op een gegeven moment ook aandraagde van, een vrouw met siliconen, iets vergiftiging. Daar kwam in één keer, alles kwam op een gegeven moment zo synchroniciteit.
Ja.
Met allemaal mensen die wat zeiden. En op een gegeven moment was dat ook voor mij, plus het lijf, zeg maar, van, ik moet actie gaan ondernemen.
Ja, want je merkte ook een last en je op een gegeven moment die lymfeklieren en last in je oksels.
Lymfeklieren, mijn oksels die waren opgezet, last van mijn schildklier.
Zijn dat herkenbare symptomen van breast illness?
Ja, zenuwpijn, dus echt steken in je benen, echt heftig.
Ja.
Continu ontstoken spieren in je lichaam, chronische vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen. Ja, ik kan echt niet kunnen slapen 's nachts, zweten 's nachts. Een hele waslijst is het.
En wat in die implantaten zorgt er dan voor dat je die klachten krijgt?
Nou, dus je hebt zeg maar, ik heb toevallig zoutoplossing borsten gekozen. Maar wat is het probleem? Dat hebben ze mij destijds dus niet gezegd. Om die zoutoplossing zit natuurlijk altijd nog silicoon.
Ja.
Dus je hebt een siliconenborst met gevulde silicoon. En je kunt kiezen voor het zoutoplossing, maar daar zit ook silicoon omheen. Want het moet ergens in.
Ja.
Dus die siliconen, wat gebeurt er? Die komen in je lijf, die worden geplaatst, die borsten. En wat ik dus van die arts heeft me zo uitgelegd. Hè, dus ik zeg even wat die arts mij vertelde, is dat siliconen, die gaan zweten.
Ja.
Dus alles wat niet lichaams-eigen is, dat gaat zweten. Kijk, als het nou hier op de bank zou liggen en gaat zweten, wat doet de zweet? Dat kan weg.
Ja.
Ja, dus, maar het zit in je lijf, dus er is geen uitweg. Dus het blijft continu in je lijf zweten. Dus dat wordt opgenomen in jouw lymfebanen, in jouw bloedsysteem, alles. Want het kan niet weg.
Hmm.
En wat krijg je bij hem is dat het lymfesysteem een soort overuren gaat maken. En die komt gewoon 24/7, staat het aan.
Aan je lichaam ziet dat ook als indringer, hè? Van, er klopt hier iets niet in het systeem.
Ja, en die gaat werken. En die is dan de hele tijd aan het vechten.
Dat kost heel veel energie. Maar
je krijgt een auto-immuunreactie. Dus het lichaam vecht tegen het eigen lichaam.
Ja.
En dat zie je dus ook bij die vrouwen die die borstziekte hebben. Net zoals ik dus ook. Ik heb naast die borstziekte nu ook 2 auto-immuunziektes ontwikkeld. Waarvan Asia er één is. En, hoe heet je ook weer? De ziekte van Hashimoto.
Ja.
En dat is een ziekte aan je schildklier. En die kun je dus ontwikkelen. Omdat dat lichaam heel aan het vechten is, krijg je dus auto-immuunreacties van verschillende organen.
Mm-hmm.
En die kunnen uiteindelijk dadelijk herstellen na de operatie. En dan vertellen we daar nog iets over. Maar het moet er eerst uit. Want zodra die siliconen eruit gaan, dan krijgt het lichaam weer een signaal. Het immuunsysteem van, er komen geen nieuwe siliconendeeltjes vrij. Oh, er is ruimte.
Fijn.
En rust, weet je wel.
Dan kunnen we echt opruimen.
En dan gaat het lichaam het dus zelf opruimen. Maar dan heeft even een signaaltje nodig. Maar nu is iets van, het is moe. Het immuunsysteem kan niet meer. Het is alleen maar aan het werk. En er kan niemand meer bij. Dus het kan niet afvoeren.
Ja.
Het is alleen maar aan het vechten.
En als we kijken naar bijvoorbeeld, kijk jij, hoe oud was je toen je de borstimplantaten?
Ik was, even kijken. Ik ben bevallen van Luca en Felicity toen ik 21 was. En ik heb ze laten zetten op mijn 30ste. Dus
op
ik heb
30ste.
Echt lang gewacht. Omdat ik dacht, misschien worden ze nog normaal.
12 jaar heb je ze nu in je lichaam.
Ja.
En wat gewoon heel opvallend is aan deze tijd en de afgelopen jaren, het is al best een tijdje gaande, is dat je steeds meer vrouwen en echt jonge vrouwen ziet dat ze borstimplantaten nemen, maar ook bijvoorbeeld lippen laten opspuiten. En ik weet niet wat je tegenwoordig allemaal kan doen om een soort van te kunnen voldoen aan een schoonheidsideaal. Stel je nou eens voor dat jij een groep van die jonge vrouwen tegenover je zou hebben. Hè?
Mm-hmm.
Wat zou je dan tegen hun zeggen? Want je bent nu ouder, je hebt een hele reis gemaakt. Wat zou je aan hun mee willen geven?
Dat je perfect bent met al je imperfecties.
Mm-hmm.
En dat alles wat je aan jezelf gaat doen, want dat is mijn ervaring uiteindelijk, want ik heb het gedaan gehad. Het gaat niet bijdragen aan je zelfliefde.
Mm-hmm.
Want het wordt namelijk minder.
Ja.
Je denkt dat als jij jezelf verandert, dat je meer van jezelf gaat houden. Maar je wordt juist verwijderd van jezelf. En dat is mijn ervaring. Je gaat steeds verder weg voor je natuurlijke zelf.
Mm-hmm.
Want je natuurlijke zelf is het lichaam wat je gekregen hebt. Dat is het.
Mm-hmm.
Dus ik zeg altijd, je bent perfect met al je imperfecties. We hebben allemaal een eigen lichaam. En ik kan me voorstellen als je verminkt bent, hè, dat is even iets anders. Hè, kan ik me voorstellen dat je plastische chirurgie gaat toepassen. Tuurlijk, hallo. Ja.
Of brandwonden en
precies,
al dat soort dingen.
Precies, brandwonden en dat soort dingen. Maar
je
als
bent
je
heel veel afgevallen. Je hebt
heel veel vel, dan zie je ook, dan denk ik,
natuurlijk. Dat is ook gewoon niet meer, dat maakt het leven ook echt lastiger.
Precies, ja.
Maar wanneer jij denkt dat je je uiterlijk niet voldoet aan de verwachtingen van wie dan ook, en je denkt dat je daar dus iets aan moet veranderen, en je gaat eenmaal dat pad op, dan houdt het meestal ook niet op, hè? Want je bent eigenlijk van buitenaf, probeer iets te fixen, maar het is van binnenuit gebroken. Want van binnenuit is daar dus te weinig zelfwaardering
en zelfliefde.
En zelfacceptatie. Ik hoor bijvoorbeeld ook vaak van oudere vrouwen, dat die niet kunnen accepteren dat ze rimpels krijgen. En dat ze dan denken van, oh, ik moet nou mijn rimpels bij mijn ogen moeten weg. Of tussen mijn wenkbrauwen. Die zien van alles. Terwijl dat een natuurlijk ouderdomsproces is. En dus daar zie je het nou ook gebeuren. Hè? Dus die jongere meiden, en eigenlijk gewoon alle vrouwen. We krijgen continu op tv, op internet te zien hoe dan een vrouw eruit zou moeten zien. En dat is dan ook vaak wat mannen dan weer aantrekkelijk gaan vinden. Ja. Maar het is niet wat natuurlijk is. En we proberen daarmee van onszelf allemaal Barbiepoppen te maken. Terwijl we uiteindelijk innerlijk gewoon nog steeds die ongeluk blijven ervaren. En ik denk dat daar het echte werk te doen is. En als we het dan in lijn van het dissociëren en belichaming plaatsen, dan is aan je uiterlijk willen werken op die manier, waarin het zeg maar gefixeerd is op iets mooier maken, omdat het zogenaamd nog niet mooi zou zijn, is ook een vorm van dissociatie. Want je wil niet voelen hoe het voelt om jezelf niet mooi te vinden. Als je er helemaal in dat gevoel zag van, oh, maar ik vind het niet mooi. En zak daar dan eens doorheen. Want waar kom je dan in uit? Heb je dat ooit eens geprobeerd? Want je komt gewoon in een bepaalde puurheid uit, waarin je echt kunt voelen dat het oké is. En dat het niet mooi vinden van jezelf waarschijnlijk iets cultureels is. Of iets waarvan jij ooit hebt aangenomen dat dat zo zou moeten zijn. Een conditionering of een aanname. Of misschien omdat iemand ooit een opmerking heeft gemaakt dat je een te grote neus hebt of wat dan ook. Dus het zijn vaak niet eens onze, het is niet onze eigen diepste waarheid dat we onszelf niet mooi vinden. Maar we voelen niet door die pijn heen om tot die waarheid te komen.
Ja.
Ja, ja, mooi.
Ja, het is gewoon in en in triest in ieder geval. Dus voel ik het heel erg dat vooral de generatie die na ons komt. Ik bedoel, want wij hebben het natuurlijk al gedeeltelijk meegekregen in onze opvoeding. Maar nu, de generatie die nu komt, zeg maar, die hebben het nog extremer. Want social media,
het is helemaal populair gemaakt om jezelf te verbouwen.
Super populair. Kijk naar bijvoorbeeld de Kardashians. Dat is even één familie die je kent. Maar iedereen kent die natuurlijk. Nou ja, er zijn dus heel veel meiden die zich daar, die verlenen hun identiteit aan hun. Die hebben zoiets van, ja, maar ik wil net zoals haar zijn. Ik wil dezelfde billen, dezelfde wespentaille. En dus die willen helemaal zo worden, zeg maar. En als je dan nog verder gaat terugkijken, denk van, ja, weet je, we zijn zo ver heen van ons lichaam. En eigenlijk mijn waarheid is inderdaad, wat je straks al eerder in het gesprek zei, van, ik denk dat het gros van de mensen verwijderd is van hun lichaam.
Ja.
Echt bijna best veel, denk ik. Als ik gewoon in de stad rondloop en ik kijk rond,
en zeker
mijn ogen,
in deze
dan
tijd,
zie ik heel veel mensen gedissocieerd. En vooral in deze tijd met alle angst die er gaande is. En dat baat mij gewoon zorgen. Mm-hmm. Dan denk ik van, jongens, waar gaan we met z'n allen heen, weet je wel? En er mag nog zoveel geheeld worden als het gaat over het schoonheidsideaalbeeld voor de vrouw, maar ook de manier waar je net ook zei van de man, hoe die naar de vrouw kijkt. Want mannen gaan beginnen dat beeld
projecteren,
dat wordt bij hun
vrouw,
ook. Het is allemaal imprints. Als je bij de tv aan, het wordt allemaal geïmprint in je brein. Ja. Dit is de perfecte vrouw voor de man, weet je wel. En dus mannen hebben ook een begin met een bepaald beeld van een vrouw. En hun vrouw moet eraan voldoen.
Ja.
En die vrouw voelt eigenlijk vanuit de buitenwereld zoveel pressure. Je wil niet weten hoeveel pressure vrouwen voelen om perfect te zijn. Het lichaam moet perfect. Alles moet perfect zijn.
Ja. Het is gewoon niet te doen.
Het is gewoon niet te doen.
En eigenlijk, als je dit voor degenen die nu aan het luisteren zijn of aan het kijken zijn en voelen van, ja, ik herken dit echt. Ik ben zo streng voor mezelf. Ik vind mezelf niet goed genoeg. Ik vind mezelf niet mooi genoeg. Wat zou je aan die mensen qua oefening mee kunnen geven om daar een eerste stap in te zetten? Zodat ze juist de deur kunnen openzetten naar die belichaming en echt kunnen voelen dat ze oké zijn. Heb je daar een bepaalde oefening voor die ze thuis zouden kunnen toepassen?
Ik heb 2 oefeningen. Ze zijn allebei heel fijn. Maar 1 oefening die ik sowieso iedereen mee wil geven. Heel simpel. Ga eens gewoon naar jezelf kijken.
Mm-hmm.
In de spiegel
of zo.
Ja, ja, maar gewoon zonder oordeel. Gewoon enkel waarnemen.
En dan doe je dat dan naakt? Ga je dan naakt voor de spiegel staan?
Ja, gewoon ga maar eens gewoon kijken. Ik werk met de yoni, met de vagina, met vrouwen. Dus ik doe ook heilig sekswerk, noem ik het maar even. Of heilig body sekswerk. En wat ik vrouwen daar ook altijd vraag, als ik dan met hun die sessie inga, van, heb je eigen yoni wel eens bekeken?
Ja.
Nee. Nee. Ik niet. Nee, helemaal nooit. Mijn vagina? Nee, ik weet niet eens hoe die eruit ziet.
Ja, ja.
Zeg, ga eens een keer kijken naar je vagina. Ga eens een keer met een spiegeltje kijken hoe jouw eigen vagina eruit ziet. Het is gewoon je vagina.
Ja.
Daar ben je intiem mee met een man. Je weet niet eens wat de man ziet als hij daar ligt. Het is toch fijn om te weten hoe dat eruit ziet. Nou ja, dit is dan even een intiem gedeelte. Maar het is voor een vrouw heel belangrijk om daarmee te verbinden. Dat is je seksualiteit.
Ja.
Dat is je heilige tempel. Maar dat geldt voor je hele lijf.
Dus dan
kijk ernaar. Ja, en ga gewoon eens kijken. En als er dan even een stemmetje komt van, nou, die buik die is wel te dik. En dan zeg je gewoon, die buik is te dik. Noem het maar even op.
Mm-hmm.
Gewoon even hardop. Mm-hmm. Hoe vaak je het herhaalt, op een gegeven moment gaat het weg. Dat is echt waar. Als je op een gegeven moment blijft herhalen, die buik is iets te dik. Die buik is iets te dik.
Maar wat is je innerlijke houding dan?
Je gaat er liefde voor krijgen op een gegeven moment. Omdat je het gewoon blijft herhalen.
Ja, maar dat ligt, ligt er wel aan. Vanuit welke innerlijke houding je het doet. Want mensen kunnen
vanuit
dat
liefde,
ook vanuit... Ook vanuit haat, zelfhaat doen. Of dat ze niet tevreden zijn. Dus je gaat benoemen wat jij waarneemt.
Want soms is voor iemand anders de waarheid. Ja, mijn buik is iets te dik.
Ja.
Wij zien dat misschien niet van die vrouw. Je buik is helemaal niet te dik. Maar zo iemand kan dat goed vinden. Nou ja, dan zeg het maar eens gewoon hardop.
Ja.
Maar vanuit liefde. Ja. Maar ook als je kijkt van, wauw, ik heb echt een mooie neus.
Ja.
Weet je wel, nou ja, ik heb echt een mooie neus. En dat je daar gewoon naar kan kijken.
En dat je dat ook uitspreekt.
Ja, dat je alles kan benoemen. Dat je gewoon heel je lichaam gaat scannen. Gewoon eens gaat kijken. En het mag er allemaal zijn. Maar alles is liefde. Want een dikke buik is niet fout.
Mm-hmm.
Want onze media en onze buitenwereld heeft gemaakt dat een dikke buik niet oké is. Maar als jij benoemt, mijn buik is iets te dik, dat is niet fout.
Mm.
Als je dat vanuit liefde zegt, dan mag het er gewoon zijn.
Ja, en in alles op dit pad is zelfacceptatie een van de eerste stappen.
Precies.
Accepteer de dingen zoals ze nu zijn. En het mag ook best dat je misschien zou willen dat je een paar kilo afvalt. Maar accepteer eerst wat er is vanuit een bepaalde zachtheid. Want anders ga je weer in een soort van, zeker voor vrouwen, vanuit een bepaalde mannelijke hardheid aan jezelf werken.
Ja.
Maar dat is niet de weg. Je mag gewoon echt zijn zoals je bent. En vaak is de acceptatie leidt al tot het maken van bijvoorbeeld gezondere keuzes. Mm. Door die acceptatie, in plaats van keihard vinden dat je gezondere keuzes moet maken, wat dan weer niet lukt, omdat je jezelf in een soort van een verkramping brengt.
Mm.
En belichaming gaat juist over verzachting en vertragen en openstaan voor hoe je de dingen in het moment ervaart.
Ja, want als je inderdaad in die hardheid schiet, en dat is ook vaak meer de mannelijke energie, weet je wel, van ik moet nu veranderen, dat is alweer discussiëren.
Ja.
Zodra iemand daar naartoe schiet.
Dus gewoon ook van heel erg in je hoofd schieten. En vanuit je hoofd ben je niet meer in je lichaam.
Ben je niet meer in je lijf. Ja. En dat is dus die vrouwelijke energie uitnodigen. En echt in die vertraging en verzachting komen, inderdaad. En dat is eigenlijk wat de tweede oefening die ik mee wilde geven. Is het diepe voelen. Mm-hmm. Weet je wel? Mensen vragen altijd van, ja, maar wat is dat dan niet, dat diepe voelen? Zeg, dan heb je eerst echt in stilstand te komen.
Mm.
En ik ga die oefening nu niet doen, want die duurt best wel lang. Maar wat ik kan meegeven is dat je gaat thuis gewoon een plekje vinden op de bank of in bed, waar je gewoon lekker gaat liggen met jezelf. En dan ga je eerst heel lang in stilte gewoon liggen. Zonder iets. Gewoon alleen maar liggen. Geen geleide meditatie, gewoon stilte. En op een gegeven moment ga je verbinden met je ademhaling. Dus je gaat echt die adem volgen in je lijf. Dus hoe komt die adem binnen? Waar in mijn lijf voel ik mijn adem? Hoe bolt mijn buik op? Hoe gaat mijn buik in? Dus eigenlijk gewoon mindfulness. Hè? Dat is een beetje mindfulness. Echt voelen waar gaat
contact
die adem...
maken met je ademstroom.
Met je lijf en met je ademstroom, inderdaad. Nou, daar ben je een tijdje mee bezig. En dan mag je best wel even de tijd aan geven. Want dat is steeds meer in je lijf zakken. Steeds meer zakken. Op een gegeven moment, als je die ademstroom echt al een hele tijd aan het volgen bent. En echt begin met al die sensaties kunt waarnemen in je lijf. Wat er gebeurt. Hoe je lijf begint ook een beetje meer steeds meer gaat ontspannen. Dan ga je op een gegeven moment naar je hart toe. Dus die ademstroom, die blijf je volgen. Op een gegeven moment dan ga je met je hart verbinden. Dan ga je je hartslag voelen. Dus je voelt je hartslag en je ademstroom. Dat zijn al twee dingen. Mm-hmm. Die blijf je voelen. Dus steeds meer voelen in je lijf. Steeds meer aanwezig. Toek, 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 ademstroom. En op een gegeven moment wat je gaat doen, is dat je om die ademstroom ga je steeds dieper doen. Dus je hebt een vaker bij mensen adem hier zitten.
Ja, heel
maar hoe langer je ademt, hoe dieper je gaat zakken richting je buik. Zeg maar, meestal richting je bekken. En op een gegeven moment ga je heel langzaamaan je hartslag steeds lager voelen. Op een gegeven moment ga je hier je hartslag voelen. Mm-hmm. Op een gegeven moment hier.
Bij je buik.
Ja. Dan weer iets lager, die hartslag. Want je kunt hem waarnemen. Je voelt hem overal in je lijf.
Ja, ja, ja.
Op een gegeven moment naar je yoni. En als je heel stil ligt, dan voel je hem. En op een gegeven moment als allerlaatste je perineum. Dat is het stukje tussen je anus en je yoni. Dat is echt de basis van ons.
Ja.
En dan ga je je hartslag waarnemen in je perineum. En dan voel je echt zo onderin gewoon toek, 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 toek. Dat is diep voelen.
Ja.
Als je daar begin bent, dan zit je in je lijf.
Mm-hmm.
Maar it takes a while. Dat kan, soms ben je daar een half uur mee bezig, soms een uur.
Ja. Maar jezelf dus die tijd geven en gunnen.
Gunnen en geven, want daar gaat het
over. Is heel belangrijk, ja.
Mensen zeggen heel vaak van, ah, ik heb daar geen tijd voor.
Ja.
Zeg, daar moet je tijd voor maken. Maar dat is zelfliefde, hè?
Ja.
Tijd maken voor dit soort oefeningen in je leven.
En je vergroot daar ook met je levenskwaliteit. Je krijgt er zoveel voor terug. Echt waar. Ik zeg ook vaker dat wij vanuit een bepaalde positie in je leven heb je een beleving bij tijd. Hè?
Ja.
Maar juist als je dit soort dingen veel meer gaat toepassen in je leven, dan komt er een bepaalde vertraging. En dan lijkt het ook alsof je veel meer tijd hebt. Dus ik zeg vaak, je krijgt juist door tijd te nemen, krijg je er tijd voor terug.
Ja.
Daar kunnen we misschien met ons hoofd niet bij. Maar ga het maar doen en ga het maar ervaren. Dat de manier waarop wij tijd ervaren is een, op basis van een perspectief. Ja. Dan wordt hier ergens geboord.
Ja.
Maar dat is een perspectief. Dus het is maar net hoe jij in de tijd bent. Hoe aanweziger jij wordt. Hoe meer eigenlijk de tijd ook oplost. Hoe meer je ruimte ervaart.
Ja.
Een bepaalde tijdloosheid.
Ja.
En volgens mij is dat waar je naartoe mag gaan. En dat is waar belichaming je ook brengt.
Ja, en hoe vaak je dus die tijd neemt voor jezelf en je tijd gunt om zo'n oefening te doen, hoe korter het gaat duren dat je daar bent. Dus als je een paar keer bijvoorbeeld een uur nodig hebt gehad om naar de perineum te komen en je blijft die oefening doen, op een gegeven moment, jij en ik bijvoorbeeld, jij kan nu gaan liggen. Het kan goed zijn dat jij binnen 5 minuten bij je perineum bent.
Ja, ja, ja.
Omdat je op een gegeven moment
je ontwikkelt ook een sensitiviteit daarvoor.
Ja, maar ook een diepere ontspanning. Je komt steeds meer in een diepere ontspanning en steeds meer een connectie met je lichaam, waardoor je ook minder tijd nodig hebt om daar te komen.
Ja.
In die ontspannen ruimte met jezelf. Je bent al steeds sneller. Dus op een gegeven moment heb je geen uur meer nodig. Op een gegeven moment ga je gewoon zitten. Dat is ook maar mediteren. Zitten en ik ben er. Snap je?
Ja.
Maar mensen die nooit gemediteerd hebben, die hebben heel lang nodig om daar te komen.
Mm-hmm.
Maar jij kan bijvoorbeeld zitten en dan hoef je maar in te
trainen. Het gaat sneller.
Ja,
het is ook een training.
In een soort veld, weet je. Het is een training, maar...
Dus voor iedereen die aan het luisteren is, maak maar eens een mooie afspraak met jezelf. Wanneer ga jij deze week jezelf mee het bed opnemen en in de rust keren en deze oefening toepassen waarin je tot een diepere belichaming komt? Serieus, maak maar een keer zo'n afspraak met jezelf. En kijk of je dat ook bijvoorbeeld terugkerend kunt blijven doen. Want je gaat echt veel sneller dan je beseft die verandering voelen. Om even een afronding te brengen aan deze podcast. Jij hebt best wel een spannende tijd voor je liggen.
Mm-hmm.
Want we hebben het natuurlijk al eerder gehad over die breast illness. Jij hebt ontdekt dat je ziek wordt van de implantaten. En heb de keuze gemaakt om daar afstand van te gaan nemen. Dat is best een heftig proces, want je gaat
Explantatie-operatie.
Explantatie, ja. Die staat in 5 maart 2021.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, is dat een aantal vriendinnen van jou, die hebben een crowdfunding opgericht.
Ja, die hebben een crowdfunding opgericht. Omdat deze operaties, die worden nog niet vergoed. Omdat de ziekte is erkend door een aantal artsen. Maar hij is officieel regulier niet erkend. En je weet zelf ook, de reguliere circuit en een beetje de alternatieve circuit, dat matcht op dit moment niet samen. Nee. Dus die artsen zijn bezig om erkenning te gaan geven aan de ziekte, dat die echt volledig erkend wordt.
Maar dat gaat nog wel even duren.
Daar gaat nog misschien nog jaren overheen.
En jij hebt natuurlijk, je hebt verteld over het mooie werk wat je doet. Mm. Alleen door de klachten die steeds heviger worden, ben je niet echt volledig in staat geweest om te werken. Nee. Dus ik vind dat echt een supermooi initiatief van jouw vriendinnen om die crowdfunding op te starten. Volgens mij ben je nu op 70% van de
75%.
Ja. En aan iedereen die nu aan het luisteren is of aan het kijken is en aan het voelen dat ze Danique willen ondersteunen. daarmee help je haar enorm. Het is een pittige reis. En waar ik persoonlijk echt heel veel respect voor heb, is in hoe open en kwetsbaar jij hierin deelt. Ik geloof dat er zoveel vrouwen, en zeker ook jonge vrouwen, die misschien op dat punt staan om te kiezen voor implantaten, dat die daardoor toch nog eens twee keer gaan nadenken van, is dit wel de juiste weg? En alle andere vrouwen die ooit die keuze hebben gemaakt en allerlei klachten in zichzelf ervaren, nu de realisatie krijgen die jij ook ooit had van, wow, hey, het zijn die implantaten die me ziek maken. Het is gewoon heel mooi dat je dat in verbinding brengt.
Zo, de hond komt even bij me.
De hond vindt dat ook heel mooi.
Vind jij ook leuk, hè?
Dus voor iedereen die Danique hierin zou willen supporten, waar kunnen ze daar...
Het is een linkje via Y-Donate. Ik denk dat je het beste kunnen delen.
Ik zal de link hieronder plaatsen. En als mensen denken van, wauw, ik vind dit zo'n bijzondere vrouw. Ik wil meer weten over embodiment, lichaamswerk en eigenlijk alle mooie dingen die je doet. Waar kunnen ze jou volgen?
Sowieso op Instagram kun je mij gewoon volgen.
Wat is je Instagram naam?
Danique de Roo.
Danique de Roo.
Heel simpel. Ja. En op Facebook ook Danique de Roo. En mijn website daniquederoo.nl.
Nou, fijn.
Het is allemaal gewoon hetzelfde.
Super. Ja. Dankjewel. Fijn dat we met elkaar dit gesprek hebben aangegaan. Ja. Echt superleuk.
Fijn om hier te zijn. En dankjewel mensen voor het luisteren en het ontvangen van mijn verhaal.
Ik hoop dat jullie er heel veel uit hebben kunnen halen. En ik kan me niet voorstellen dat je na het luisteren van deze podcast niet door zou hebben hoe belangrijk het is om te belichamen. Zeker in een tijd van angst. Iedere dag is er wel weer iets waardoor we ons van onszelf, verder van onszelf kunnen verwijderen. Mm. En belichaming is echt de weg. Gewoon thuiskomen in je hart, in je ziel, in je zijn. En dat is wat ik jullie toewens. Bedankt voor het kijken en tot een volgende aflevering.